vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present-day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdien hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws beginnen.
De Europese Unie nodigt ASEAN uit om de samenwerking bij het bestrijden van pandemie te intensiveren. Europese Unie-ambassadeur bij ASEAN, Igor Drismans, heeft het EU-ASEAN Bluebook samenwerkingsverslag 2020 gelanceerd. Het Bluebook is een jaarlijkse publicatie over samenwerking tussen de Europese Unie en de ASEAN. En dit jaar verschijnt het Bluebook met het thema Natuurlijke Partners, dat de samenwerking van de Europese Unie en de ASEAN weerspiegelt, dat kwesties van handel en economische integratie, connectiviteit, beleidsdialoog en verzachting van klimaatverandering en het milieu omvat. In zijn opmerkingen benadrukte Igor Drismans de wereldwijde omstandigheden die worden beïnvloed door de pandemie van het coronavirus. Volgens hem zal het samenwerkingsprogramma tussen de Europese Unie en de ASEAN in de toekomst meer gericht zijn op inspanningen om op de pandemie te reageren. Eerder had de Europese Unie €350 miljoen aan steun gekanaliseerd ter ondersteuning van de inspanningen tegen de pandemie van de ASEAN. Igor verklaarde dat de Europese Unie als partner ASEAN heeft gesteund bij het aanpakken van de coronaviruspandemie. Natuurlijk hebben we vandaag allemaal het coronavirus in gedachten en hebben we besloten om op 20 maart hand in hand samen te werken met ASEAN. Onze ministers van Buitenlandse Zaken met ministers van Volksgezondheid en andere functionarissen bespreken wat we samen moeten doen om het coronavirus te bestrijden. Voor ons is dit een internationale strijd, internationale solidariteit. Internationale samenwerking is essentieel om het coronavirus te bestrijden. En het ging niet om naar binnen kijken. Het gaat over het reiken van handen en aan het eind van de dag zal niemand gered worden en dat is iedereen om te redden. Wat de samenwerking tussen de Europese Unie en ASEAN betreft, zei ambassadeur Igor Drismans dat de samenwerking tussen de twee regio's beter is gevorderd. De twee partijen hebben samengewerkt aan verschillende kwesties, gevarieerd van klimaatverandering tot maritieme beveiliging, de digitale economie en krachtige automatisering. Volgens hem is de Europese Unie tot nu toe nog steeds de belangrijkste ontwikkelingspartner voor ASEAN met een portefeuille van €250 miljard. De investering van de Europese Unie in ASEAN wordt geregistreerd als de hoogste investering en de tweede grootste handelspartner voor ASEAN. Deze samenwerking zal naar verwachting in de toekomst worden verbeterd. 17.897 ton kokosolie uit Kopra, Noord-Sulawesi, werd naar Nederland geëxporteerd. De provincie Noord-Sulawesi exporteerde in het eerste kwartaal van 2020 17.897 ton ruwe kokosolie of CCO naar Nederland. Darwin Mukdin, Head of Foreign Trade Industry and Trade Office van Noord-Sulawesi, zei dat de vraag naar CCO vanuit Nederland in het eerste kwartaal van 2020 vrij hoog was. Ondanks de pandemie van COVID-19 had het geen invloed op de Nederlanders om CCO te kopen van Noord-Sulawesi. Darwin zei dat 17.897 ton CCO in staat was om voor het land $13.59 miljoen aan buitenlandse valuta te genereren. Hij voegde eraan toe dat de Noord-Sulawesi CCO-exportmarkt meer dan één land was. Naast Nederland zijn er nog andere exportmarktbestemmingen, namelijk Maleisië, de Verenigde Staten, China en diverse Europese landen. Via internet bieden Russische investeerders investeringen in afvalverwerking aan. De Russische investeerder Vladimir bood via een virtuele conferentie met de gouverneur van de Banka Belitung-eilanden, Erzaldi Rosman-Johan, investeringen in de verwerking van afval in energie om het afvalprobleem in Banka Belitung op te lossen. Erzaldi Rosman-Johan zei dat hij dit aanbod echt verwelkomde. Maar hij stelde Vladimir voor om deze samenwerking eerst met de State Electricity Company te bespreken. Erzaldi zei dat Vladimir in de korte presentatie zei dat de methode die gebruikt moet worden is om gebruik te maken van digitale technologie. En daarom wil Vladimir ervoor zorgen dat alle final disposal sites in de provincie Banka Belitung-eilanden, te beginnen met vuilniswagens die afval verzamelen tot hun eindbestemming, het Global Positioning System of GPS gebruiken. Kim Jong-un feliciteert Chinese president met coronabestrijding. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft een mondelinge boodschap naar de Chinese president Xi Jinping verstuurd. Dat meldt staatspersbureau KNCA. Kim zou Xi in de boodschap gefeliciteerd hebben met diens succesvolle bestrijding van het coronavirus. De boodschap was in verband met het feit dat China succes boekt bij het voorkomen van de COVID-19-infectie, aldus KCNA. Het staatspersbureau lichtte niet toe wat er precies bedoeld werd met mondelinge boodschap. Het is niet duidelijk of Kim en Xi elkaar hebben gesproken. Er was de afgelopen tijd onduidelijkheid over de gezondheid van Kim. Er werd gespeculeerd dat hij zou zijn overleden, mogelijk tijdens een hartoperatie. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst is daar geen bewijs voor. Kim toonde zich zaterdag voor het in het eerst in 3 weken tijd in het openbaar tijdens het inspecteren van een fabriek. Op foto's van Noord-Koreaanse staatsmedia lijkt hij gezond. Helft Nederlands bedrijfsleven vreest voor sluiting door de coronacrisis. Het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven is niet opgewassen tegen de effecten van een voortdurende coronacrisis. Indien deze langer dan een half jaar aanhoudt, vreest de helft van de bedrijven te moeten sluiten. Dat blijkt vrijdag uit een omvangrijke enquête die in april in opdracht van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek en MKB Nederland is uitgevoerd. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Kamer van Koophandel of KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw of EIB behoren tot de opdrachtgevers. 3/4 van de ondernemers rekent in het lopende kwartaal op een omzetdaling. Ook verwachten ondernemers het personeelsbestand niet op peil te kunnen houden. Dat geldt vooral in de horeca, waar 85% van de ondernemers rekening houdt met de gedwongen ontslagen. Als de coronacrisis nog een jaar voortduurt, denkt zelfs 60% van de ondervraagde ondernemers dat ze hun bedrijf niet in de huidige vorm kunnen laten voortbestaan. Ook als het ergste tussen 3 tot 6 maanden voorbij is, denkt nog altijd 15% in moeilijkheden te komen. Het eerste nieuws kwam uit Surabaya, Oost-Java. Het staatsbestuur van Surabaya heeft het Kedung Chowek Fort opgericht als een cultureel erfgoedgebouw. Het hoofd van het Bureau voor Cultuur en Toerisme van de stad Surabaya, Antik Sugiharti, zei dat haar partij samen met het Cultural Heritage Expert Team verschillende datamining en studies had uitgevoerd voordat het Kedung Chowek Fort werd gevestigd als een cultureel erfgoedgebouw. Kedung Chowek Fort is een erfenis van de Nederlands-Indische regering. Het oorspronkelijke doel van de bouw van dit fort was om Nederland tijdens de Pacifische Oorlog tegen Japan te verdedigen. De Nederlanders maakten grote kanonen achter het versterkte beton dat zeer stevig en dik was gebouwd. Het volgende nieuws kwam uit Magelang, Midden-Java. De Vaisakdag voor de boeddhistische gemeenschap valt dit jaar op 7 mei. Maar dit jaar houden boeddhisten in Indonesië geen Vaisak-viering in de Mendut of Borobudur-tempels, Midden-Java, om de overdracht COVID-19 te voorkomen. De secretaris van de Mendut-tempel, Wahyu Utomo, zei dat de viering van Vaisak in de tempel alleen bedoeld was voor bepaalde mensen met een beperkt aantal. Hij deed een beroep op boeddhisten om Vaisak niet in het klooster te vieren om drukte te voorkomen. Het laatste nieuws kwam uit Maluku. Zeetransportdiensten in Oost-Indonesië blijven een prioriteit van de regering, hoewel Indonesië in de COVID-19-pandemie zit. De aanwezigheid van zeetolschepen, schepen die door de overheid worden gesubsidieerd, wordt door mensen in Oost-Indonesië zeer verwacht, zoals de komst van het Kendaga Nusantara 8-zetelschip. Het schip is klaar om 26 zetelroutes te exploiteren met een netwerk van routes door heel Indonesië. De directeur van Zeeverkeer en Transport, kaptein Wisnu Handoko, hoopt dat dit zetelschip een middel kan zijn voor de bevolking van Papua en Maluku om in de behoeften van de gemeenschap te voorzien. Kaptein Wisnu garandeert de regering aanwezig zal blijven, zodat de zeevervoersdiensten normaal zullen blijven draaien tijdens de COVID-19-pandemie. Luisteraars, dat was het Indonesische nieuwsprogramma.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 9 mei 1974. Het gerechtelijk comité van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten heeft een onderzoek ingesteld naar de formele afzetting van het Watergate-schandaal, waarbij president Richard Nixon betrokken was. Het Watergate-schandaal is een term die wordt gebruikt om een reeks politieke schandalen in de Verenigde Staten te beschrijven, waarbij president Richard Nixon betrokken is en die resulteert in een constitutionele crisis die in de jaren 70 verschrikkelijk was. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen installeerde de Republikeinse Nixon steungroep het Comité voor de Presidentsverkiezing, panden in het kantoor van het Democratisch Nationaal Comité. Vanwege het incident op 9 mei 1974 opende het gerechtelijk comité van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten een formeel onderzoek naar afklachten aan tegen president Richard Nixon. Op 8 augustus 1974 trad president Nixon af. We gaan verder met de gebeurtenis van 9 mei 1978, de moord op de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro. Deze voormalige premier en presidentskandidaat werden op 6 maart ontvoerd door de extreem-linkse terroristische groepering, de Rode Brigade. De hardliners eisen de vrijlating van 13 gevangenen uit van hun militie. Nadat meer dan een maand in een ontvoering was verdwenen, werd de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro eindelijk doodgevonden. Zijn lichaam werd gevonden in Rome in de kofferbak van een auto op 9 mei 1978. We beëindigen met de gebeurtenis van 9 mei 2012. Het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig stortte neer op de berg Salak Bogor, West Java. Op 9 mei 2012 schraste een Sukhoi Superjet 100 vliegtuig met vluchtnummer RA36801 tijdens een vluchtdemonstratie. Het vliegtuig vertrok met 45 personen vanuit de luchthaven Halim Perdana Kusuma in Jakarta. Kort daarna verdween het vliegtuig op een hoogte van 1900 meter van het radarscherm en viel naar verwachting terug. Eindelijk op 10 mei werd een fragment van het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig gezien op de klif van de Sarakberg in Bogor. Het Sukhoi Superjet 100 vliegtuig stortte neer op een rotsklif op de berg Salak. Het ongeluk resulteerde in de dood van alle passagiers. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Het corona-COVID-19-virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. Met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzetten. We geloven deze uitbraak spoedig zal overgaan.
Selamat malam kekasihku. Selamat malam. Selamat malam adindaku, semoga angan indah bersama selalu lintasi nyenyaknya tidurmu. Dirimu selalu hadirkan cinta di diriku.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het ministerie ondersteunt Metstof Staatsbedrijf om de productie op peil te houden. Het ministerie van Staatsbedrijf ondersteunt PT Pupuk Indonesia Persero als Metstof Staatsbedrijf om de beschikbaarheid van gesubsidieerde mest voor boeren te behouden voor het tweede plantseizoen in mei-juni. Special staf van de minister van Staatsbedrijf Arya Sinulinga zei dat de beschikbaarheid van gesubsidieerde mest erg belangrijk is, zodat boeren productief blijven in het produceren van voedsel. Zijn partij verzocht om de productie en distributie van meststoffen, uitgevoerd door PT Pupuk Indonesia en zijn dochterondernemingen, blijven soepel verlopen. De vlotte distributie en beschikbaarheid van gesubsidieerde meststoffen spelen een rol bij het realiseren van voedselzekerheid tijdens de pandemie. De algemeen directeur van PT Pupuk Indonesia Persero, A.S. Asikinidat, meldde dat de gesubsidieerde kunstmestvoorraad 1,27 miljoen ton bedroeg. De beschikbaarheid van deze voorraden is meer dan voldoende in vergelijking met de minimumvoorraad die moet worden voorbereid, namelijk ongeveer 285.000 ton of genoeg voor 2 weken. Naast binnenlandse behoeften registreerde PT Pupuk Indonesia Persero ook exportprestaties van producten, zowel kunstmest als niet kunstmest, met een volume van meer dan 800.000 ton tot 7 april. AS Asikin Idat zorgt ervoor dat er alleen kan worden geëxporteerd als de binnenlandse behoeften is al voldaan, vooral voor de gesubsidieerde voedsel- en kunstmestsector. Volgens AS Asikin blijven de kunstmestproducenten zoveel mogelijk exporteren. Deze stap werd gezet om de nationale economische groei te versterken door aan de buitenlandse valuta van het land bij te dragen en de waarde van de rupiah te versterken. Volgens AS Asikin Idat zijn de exportresultaten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat komt omdat de grote vraag naar metstoffen en niet-metstoffen op de internationale markt. Luisteraars, dat was Indonesia Cool voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Penuh air rindu.
Dat was het programma Indonesiaku en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Ontspannen op het strand terwijl u geniet de zonsondergang is altijd heel ontspannend om te doen in vakantie. Het klinkt gewoon, maar de zonsondergang op het strand van Tanjung Setia in het westen van Lampung is ongelooflijk prachtig. U moet 8 uur reizen vanaf Raden Intan Dua Airport van de Lampung om te genieten van de zonsondergang. Het strand van Tanjung Setia ligt aan het weststrand nabij het Bukit Barisan Selatan National Park, 273 kilometer of ongeveer 6 tot 8 uur rijden van Bandar Lampung stad. Al te veel aandacht heeft getrokken, worden zeegolven van Tanjung Setia door surfers over de hele wereld beschouwd als een van de beste ter wereld. Zelfs op een lijn met de bekendste surfspot, namelijk Hawaii. Het strand van Tanjung Setia ligt direct aan het pad van de grote golven van de Indische Oceaan, waardoor het een constante grote golf heeft. In tegenstelling tot die in Bali of Lombok is dit strand nog niet internationaal bekend. Tijdens het peak season van surfen, dat loopt van juni tot augustus, kunnen de golven zo hoog zijn als 6 en zelfs 7 meter en uitrekken tot 200 meter, waardoor dat de beste plek is voor surfers. Een internationale surfwedstrijd heeft zelf enige tijd geleden in de strand plaatsgevonden. Dit evenement trok surfers uit 23 verschillende landen. Alle deelnemers zeiden dat de golven op dit strand de perfecte golven zijn voor de professionele surfers. Het strand heeft zacht wild zand en overal in de kust te vinden is. Het uitzicht op de zonsondergang biedt het nog geen schoonheid naast de uitdagende golven. De rand van de strand van Tanjung Setia ook is versierd met wilderige palmbomen, die een prachtig uitzicht en een ontspannend sfeer bieden die perfect is om op de golven te wachten. Ver van de rand en de woeste golven ligt een paradijs voor visliefhebbers voor de kust van Tanjung Setia. Van alle vissoorten is de gigantisch blauwe marlijn de meest bijzonder. De lokale bevolking noemt het Iwa Toho. Deze blauwe marlijnen kunnen wel tot 50 tot 70 kilo wegen en zijn tot 170 centimeter lang. Dat was het programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag. Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Dit is Voice of Indonesia met het programma Diversens. Het programma Diversens van vandaag getiteld een Indonesische ingenieur die in de New Jersey VS doneert 3D geprinte geluidsschermen. Veel luisterplezier! Toen de regering van de Verenigde Staten een nationale noodsituatie aankondigde over de COVID-19-pandemie, waardoor tal van bedrijven een werk van huisbeleid voerden. De Indonesiër geboren Paladia Peti Soekarsatmaja, 38 jaar, begoten de werknemers die vanuit haar huis in New Jersey moeten werken. Dat op de tweede plaats komt voor de meeste gevallen van COVID-19 in alle Amerikaanse staten na New York. Sinds de invoering van het beleid hebben Peti en haar in Mexico geboren echtgenoot het nieuws gevolgd over een tekort aan beschermende uitrusting voor medische personeel. Tijdens hun onderzoek ontdekte het paar informatie over ontwerpen van beschermende uitrusting van organisaties over de hele wereld. Ontwerpen die zijn goedgekeurd door het National Institute of Health, waaronder een voor geluidsschermen gemaakt met een 3D printer. Met behulp van een ontwerp van de Zweedse fabrikant 3D Verkstans begonnen ze gezichtsschermframes te produceren met behulp van hun 3D-printer thuis. Patty, die als kwaliteitsborging-ingenieur bij de Panasonic Corporation in Noord-Amerika werkt, zei dat ze de printer al een jaar hebben en dat ze deze meestal gebruiken om kinderspeelgoed te printen en om meer te leren over de technologie ervan als haar man en zij, heeft technische achtergronden. In het begin konden ze slechts ongeveer 8 frames per dag maken, maar na het optimaliseren van de instellingen kunnen ze dagelijks ongeveer 20 frames maken. Het productieproces van geluidsschermen bestaat uit twee fasen. Ten eerste het afdrukken van de frames of vizieren en de tweede het bevestigen van een transparant plastic vel en de frames. Als frame is gemaakt van een polymerzuur, plastic filament, terwijl het plastic vel is gemaakt van acryl. Na het maken van de frames stuurt Petin ze vervolgens naar vrijwilligers die de plastic velen aan de frames bevestigen. Betty zei dat de 3D-printer soms niet goed werkte en daarom moesten ze vaak nieuwe reserveonderdelen bestellen, waaronder het productieproces moest worden stopgezet. Ze hebben minstens 470 geluidsschermen gemaakt en deze geschonken aan ziekenhuizen, IHBO-eenheden, politiebureaus en verpleeghuizen in New Jersey. Hun productie van geluidsschermen is momenteel aan de gang en ze helpen. En ze hopen de producten te doneren aan ziekenhuizen en eerste hulpverleners zoals ambulance en EHBO-personeel en politieagenten. Dat was de versie van vandaag, getiteld Indonesische ingenieur die in de New York JCVS doneert 3D geprinte geluidsschermen. Tot ziens!
Aku tak akan bisa.
steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een Kroncong liedje met de titel Kota Solo. Dit liedje vertelt over een stad in Centraal Java, namelijk Solo of Surakarta. De tekst van dit liedje vertelt een van de attracties van de stad Solo als een plaats van originele kunst en dans, vergezeld van pure muziek. Oké, luisteraars, dit is Mus Mulyadi met het Kroncong liedje Kota Solo. Veel luisterplezier!
Corona COVID-19 virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzichten. We geloven deze uitbraak spoedig zal overkomen.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentie Korte Golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voeindonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voe@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.